Goedemiddag. Ik hoop dat u nog wat fris bent. Ja. Meestal na de lunch dan zijn we geneigd om even wat weg te dommelen. Maar ik hoop dat het samen zingen, aanbidden, grootmaken van de Heer ons geholpen heeft om in ieder geval weer helemaal erbij te zijn. De workshop zal gaan over ontmasker de duisternis. Als wij het hierover hebben, dan denk ik dat het goed is om eerst een paar dingen met elkaar op een rij te zetten. Tenminste, ik probeer iedere keer een lijn te zoeken en te vinden, waardoor het ook voor u makkelijker wordt om het te onthouden waar we het met elkaar over willen hebben. Maar ook voor mij om het daardoor op een praktische manier naast het theoretische gedeelte ook dicht bij u te brengen. Als wij met elkaar nadenken over ontmasker de duisternis, dan heeft het alles ermee te maken dat wij in een maatschappij leven waarin er zoveel maskers opgezet worden. En als je niet weet wat er achter die masker is, dan kom je de werkelijkheid niet te weten. En ik denk dat u als Brabanders en Limburgers als geen ander weet, want met de feesten die u hier zo hebt, carnavalfeesten, dan ziet u in mensen hoe mensen inderdaad veranderen wanneer zij een masker opzetten en dat je nog niet doorhebt wie dan werkelijk daarachter schuil gaat. Maar zo is het ook. De duisternis kan allerlei vormen aannemen om uiteindelijk heel dicht bij ons te komen. De duisternis kan ons ontzettend verleiden en misleiden als wij niet weten wat achter de masker zit. Vandaar dat het ook belangrijk is om met elkaar stil te staan bij dit thema. Hoe leren we de maskers waarin de duisternis tot ons komt, hoe kunnen we dat in ieder geval te weten komen? Er is een bijbelgedeelte dat ik als inleiding wil gebruiken uit Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Ik ga die verzen met u lezen en een paar korte opmerkingen daarover plaatsen. De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen toen in Efeze, en dat geldt nog steeds voor u en mij vandaag aan de dag. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarop de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Ik heb de indruk dat als wij deze verzen lezen uit het Nieuwe Testament, dat wij vlug als Nederlanders, levend in zo'n modern land, zo'n ontwikkeld land, de gedachte hebben van, oh, hij heeft het zeker over Afrika, of hij heeft het zeker over Zuid-Amerika. Hij heeft het zeker over die primitieve mensen die nog achter een totempaal staan en daaromheen dansen. Dat zullen wel de mensen zijn waar het gaat als hij het heeft over overheden, machten, boze geesten, wereldbeheersers van de duisternis. Maar de mensen, hij heeft het over mensen die in een ongelooflijke moderne stad wonen. Efeze was een buitengewoon bloeiende stad. En hij brengt het zo dichtbij, juist om ons te laten weten dat wij vaak niet doorhebben hoe dichtbij soms bepaalde demonen, geesten, boze geesten, machten eigenlijk op ons afkomen en dichterbij komen. Omdat zij allerlei middelen en mogelijkheden daartoe gebruiken. Kijkt u maar eventjes naar vers 11. In vers 11 staat geschreven, doet de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. En als we het hebben over de verleidingen van de duivel, dan zijn die verleidingen ongelooflijk veel. Onvoorstelbaar veel. En ze komen op allerlei fronten en in allerlei vormen komen de verleidingen naar ons toe. En vandaar dat hij ook zegt, om te kunnen standhouden, dus dat de verleidingen jou en mij niet doen omvallen, niet doen dat wij de weg kwijtraken, is het belangrijk om Gods wapenrusting die hij ons geeft, om die aan te doen, waardoor wij kunnen ontdekken welke verleidingen het zijn, hoe de verleidingen werken, dat we het kunnen doorzien om daardoor ook staande te kunnen blijven, dat het ons niet raakt en ons van Christus en van Gods woord aftrekt. Hij gaat zelf een stap verder. Kijkt u naar vers 12. Hij zegt, want, dus hij gaat het verder toelichten. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar dan komen de verschillende demonische machten, worden daarbij genoemd. En als ik het heb over worstelen, ik kan niet met iemand worstelen aan de andere kant van de oceaan. Ik kan niet met iemand worstelen ver weg van mij vandaan. Het woord worstelen geeft aan dat het ongelooflijk dichtbij is. Het maakt uit dat het zo dichtbij is dat het soms een interne innerlijke strijd kan zijn tegen de machten. En dan als Paulus dit zegt, dan zegt hij, alleen maar daardoor kunnen wij weerstand bieden en kunnen we stand houden. Nou, om dit nog concreter te maken, zal ik proberen om u stap voor stap er doorheen te nemen, waardoor ik hoop dat het voor u plotseling eigenlijk zo immens dichtbij wordt, dat u gaat ontdekken, ja maar dit speelt misschien in mijn eigen leven, of dit speelt misschien in mijn vriendenkring, of dit speelt binnen onze familie, of dit speelt binnen de buurt waar ik woon, of in het bedrijf waar ik werk. Dan moeten we in de eerste plaats gaan naar namelijk de duivel, die met zijn val heel veel engelen met zich heeft meegesleept. En het zijn die engelen met elkaar onder leiding van de duivel die overheden genoemd worden, die machten genoemd worden, die wereldbeheersers genoemd worden en die boze geesten genoemd worden. Waarom denkt u dat de Bijbel al deze termen gebruikt? De Bijbel gebruikt het om aan te geven dat ze in allerlei vormen voorkomen. Als ik bijvoorbeeld denk aan de wereldbeheersers van deze duisternis. Weet u, als je kijkt naar wat er op dit moment in de wereld gebeurt, dan is het mijn diepe overtuiging, zonder enige schroom, dat ik zeg, het zijn demonen die de heersers van deze wereld in hun macht hebben. Het zijn demonen die op dit moment in de Aziatische landen eigenlijk een grote rol spelen. Het zijn demonen die soms een gebied eigenlijk onder hun macht kunnen hebben. Machten geeft aan dat in principe de heerschappij zo intens kan zijn dat je zegt dat mensen een macht in hun leven voelen waar ze niet meer onderuit komen. Een macht die hen in de greep houdt. Vandaar ook dat de Bijbel ons zegt dat Jezus ons heeft overgebracht uit de macht van de duisternis en overgeplaatst heeft in het koninkrijk van zichzelf. Dus je wordt ergens vandaan gehaald, waardoor datgene wat macht over je heeft niet meer in staat is om je vast te houden, maar dat je in die vrijheid gesteld wordt. Als ik denk aan overheden, dan wordt het inderdaad het spel van zelfs overheden van een bepaald land of van een bepaalde stam, als je denkt aan stammen, kunnen onder de macht zijn van demonen. Vandaar dat ze dan de naam krijgen van overheden. Ik zal vandaag niet zo ver kunnen komen om u mee te nemen naar het Nieuwe Testament in het boek Openbaring. En met name als u de brieven leest. Maar dan ziet u dat er soms een bepaald gebied kan zijn waar echt demonen zich gezeteld hebben en dat zo'n gebied, zo'n stad of zo'n land enorm onder de invloed zit. Ik denk bijvoorbeeld, heel kenmerkend en bekend is Haiti bijvoorbeeld. Haiti is een ongelooflijk duister land. Daar kun je zien dat in principe alles daardoor beheerst wordt. Ik kom zelf uit Suriname, dat heb ik u vanmorgen ook al gezegd. Als ik de geschiedenis van Suriname naga, tot op de dag van vandaag, dan zie ik gewoon dat zelfs om aan de macht te komen, dus om in het parlement zitting te nemen, bij verkiezingen gewoon boze geesten geesten van doden worden opgeroepen om daarin te participeren, om mensen die mogelijkheid te bieden. Want dan gaan er zoveel machten en krachten die loskomen. En die, de bevolking, die de mensen proberen daartoe te brengen. En dan zie je het gewoon voor je ogen. Dus op het moment dat je dus de bril van Gods woord op hebt. Lieve mensen, dan is het geen vraag meer. Dan is het zo concreet. Maar vergist u zich niet wat ook hier zo kan gebeuren. Daarom neem ik u even mee helemaal naar het begin. Namelijk om met u na te denken over de afkomst en het doel van Satan. Want dan ga je namelijk helemaal terug en dan blijf je niet op individuele situaties stilstaan. En dan kijk je ook niet naar een bepaald land en ook niet naar een bepaalde stad of naar een bepaalde gebeurtenis. Maar dan ga je eigenlijk terug helemaal naar de kern. Hoe is de Satan ontstaan? Wat is zijn afkomst en zijn doel geweest? Op een hele bijzondere manier geeft God ons openbaring in het boek Jesaja hoofdstuk 14. Leest u maar de verzen met me mee. O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen, overwinnaar van de alle volken. Hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf, ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee, je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. Als de Bijbel ons terugbrengt naar wat er gebeurd is helemaal aan het begin van de schepping, als God de engelenwereld heeft geschapen, dan wordt ons daar zo een hele belangrijke engel getoond. Zoals wij vandaag vanuit de Bijbel weten, dat Michael, de engel Michael en Gabriel, weet u nog? Gabriel wordt gestuurd naar Maria om de boodschap te doen dat ze in verwachting zal geraken. Michael speelt ook een hele belangrijke rol. Dat zijn engelen die hele bijzondere posities van God hebben ontvangen. En zo was ook de zoon van de dageraad, de morgenster, een hele belangrijke engel. Maar hij had een doel voor ogen op een gegeven moment. Ik vind in andere vertalingen het mooier uitdrukken. Er staat geschreven, hij wordt genoemd daar zo. Hij zegt, ik zal opstijgen en mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dat is namelijk de oorzaak van de val van Satan geworden. Hij wilde zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dat doel dat gemaakt heeft dat God deze engel heeft verstoten en dat dat de duivel is, dat doel dat hij toen had, heeft hij in de loop van de hele geschiedenis blijven behouden. Tot op de dag van vandaag heeft de duivel nog steeds hetzelfde doel. Hij wil zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. En de vraag is, wat houdt dat nu in? Op wat voor een manier wilde de duivel en wil hij nog steeds zichzelf aan de Allerhoogste gelijkstellen? Want waarin komt het Allerhoogste zijn vooral tot uiting? In aanbidding. In eer en aanbidding. Ik neem u mee naar het Oude Testament. Als je in het Oude Testament ziet wat er gebeurt, dan sta ik soms nog steeds versteld ervan hoe verdraagzaam God is als het gaat om bepaalde zonden die in het Oude Testament worden gepleegd. Maar ik wil een paar voorbeelden noemen. Als u ziet hoe God met Abraham omgaat, dan verwonder ik me iedere keer weer hoe God verdraagzaam is als Abraham bepaalde zonden ondergaat. David wordt op een gegeven moment genoemd de man naar Gods hart. God herroept dat nooit. Hij blijft David zien, de man naar Gods hart. En toch, als u het leven van David ziet, en u ziet hoeveel zonde David begaat, God gaat toch door met David. Salomo, hij wordt de wijste mens genoemd buiten Jezus om. En deze man is zo bijzonder door God gebruikt. En hij verzamelt zich vele tientallen heidense vrouwen. God verdraagt het. Let op, God keurt het niet goed. Maar God verdraagt het. Maar het moment dat een Jood of dat Israël het in hun hoofd haalt om een afgod te gaan aanbidden, wordt God furieus. Dan is God radicaal. En dat is ook de reden waarom de Heer als eerste zegt: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u daar niet voor buigen. Omdat aanbidding, dat komt alleen maar de Heilige, de Almachtige toe. Dus als de boze zegt: ik zal ten hemel opstijgen en mij aan de Allerhoogste gelijkstellen, dan zoekt hij aanbidding. De Heer verstoot hem, maar dan ziet u een tweede uitdrukking. Kijkt u met me naar vers 12 nog een keer. Als hij genoemd wordt de morgenster, zoon van de dageraad, dan moet u zien in het tweede gedeelte van het vers hoe de Bijbel hem omschrijft. Namelijk overwinnaar van alle volken. Dus ook over het Nederlandse volk. Overwinnaar van alle volken. En iemand die heeft overwonnen is dus de heerser. De Bijbel laat daarmee zien hoe de Satan toch als doel heeft om zich aan de Allerhoogste gelijk te stellen, maar ook hoe hij vanaf zijn val het hem gelukt is om de mensheid in zijn macht te krijgen en daarover te heersen. Dat is ook de reden waarom u ziet dat zelfs de Heer Jezus hem benoemt de overste van deze wereld. Kijkt u maar met me naar Johannes hoofdstuk 12. Tot 3 keer toe gebruikt de Heer Jezus zo in de laatste week voor zijn lijden en sterven deze uitdrukking voor de Satan. In vers 31 van hoofdstuk 12 uit Johannes zegt hij: nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. In vers 30 van hoofdstuk 14 noemt Jezus het nog een tweede keer: niet veel zal ik meer met u spreken, want de overste van deze wereld komt en heeft aan mij niets. En net voordat Jezus in de bovenzaal waar hij met zijn discipelen ook de maaltijd heeft gebruikt verlaat om uiteindelijk naar Gethsemane te gaan die donderdagavond, dan is een van de laatste dingen hij spreekt over de komst van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest komt, dan zal hij jullie overtuigen van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Laat me even kort, daar bent u bij stilstaan. Aan de ene kant 2 dingen. Dan ziet u dus hoe hij als overwinnaar van de volken, dat hij ook genoemd wordt de overste van deze wereld. Maar dat Jezus iets heel moois daarbij zegt. Jezus zegt namelijk: hij is reeds geoordeeld. Hoewel dat daadwerkelijk nog niet gebeurd is. Het is pas de volgende dag. Want de volgende dag, dan gebeurt er iets geweldigs. Jezus hangt aan het kruis van Golgotha. Wij kennen de geschiedenis. Dan ziet u zoveel mensen om Jezus heen staan. De mensen roepen hem toe: kom af van het kruis. Anderen heb je gered, red jezelf. Als je dat doet, dan zullen we in je geloven. En terwijl ze hem bespotten, zien ze Jezus tegelijkertijd lijden en voor hun ogen uiteindelijk ten onder gaan in de dood. Maar wat ze niet zien, is de geestelijke werkelijkheid. Het moment dat hun fysieke ogen dat aanschouwen en ze zouden geestelijke ogen hebben, dan zouden ze zien hoe Jezus de Satan met zijn hele legermacht onttroont op dat moment. Als Paulus dat openbaart door de geest, dan zegt hij in Colossenzen hoofdstuk 2: Jezus heeft stervend op het kruis, heeft hij de overheden en de machten ontwapend, heeft ze openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Lieve mensen, en dat is eigenlijk exact uw en mijn probleem, en zeker van de wereld waarin we leven. Wij kijken bijna altijd alleen maar met onze fysieke ogen. En wat we niet zien met onze fysieke ogen, dat geloven we vaak niet. Of dan zeggen we van, het is niet waar. Of wij gaan er volledig aan voorbij. Terwijl als wij met onze geestelijke ogen zouden zien, dan zie je buiten het fysieke om, buiten het zichtbare om, nog veel meer gebeuren. Een tweede tekst. Ik vind het een van mijn lievelingsteksten. Als de Hebreeën schrijven, in hoofdstuk 2 spreekt over Jezus, dan zegt hij dat de Vader hem alle dingen heeft onderworpen. En bij alle dingen heeft de Vader niets uitgezonderd dat Jezus niet onderworpen zou zijn. Maar dan komt dit. Dan zegt hij, maar thans zien wij, en dan vul ik even in, met onze fysieke ogen nog niet dat alle dingen Jezus onderworpen zijn. Nu zien wij met onze fysieke ogen niet dat alle dingen Jezus onderworpen zijn. Voelt u het aan? Dus wat u en ik met onze fysieke ogen niet zien, is niet de werkelijkheid. Want de tekst zegt ons, de Vader heeft hem alle dingen onderworpen. Dus het hele wereldgebeuren dat vandaag plaatsvindt. U en ik, we zien zo weinig op dit moment dat de wereld waarin we leven, Jezus onderworpen is. Want de Vader heeft niets uitgezonderd dat hem niet is onderworpen. Maar dan komt er een komma. Maar we zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Dus het moment dat het mij lukt, dat het jou lukt, dat het ons lukt, om door die fysieke wereld heen te kijken, zelfs datgene wat er in Israël gebeurt, datgene wat er wereldwijd gebeurt, dan zien we dat het waar is, Jezus is nu gezeten op de troon. En alles in mijn leven, in jouw leven en in ons leven, hoe krom het soms ook lijkt, hoe onbegrijpelijk dingen soms ook lijken, maar dat het Jezus is onderworpen. Dat is ook de reden waarom hij zegt dat geen haar op jou en mijn hoofd gekrenkt zal worden zonder dat onze hemelse Vader daarvan afweet. Maar als dat gezegd wordt, dan moet u zich voorstellen dat toen Jezus daarom vooruitzag wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren, kan hij zeggen, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Anders uitgedrukt, Satan, de overste van de wereld, is onttroond. Maar daar hebben we weer met de werkelijkheid te maken. Tenminste, de fysieke, zichtbare werkelijkheid. Ik neem u even mee ter verduidelijking naar een geschiedenis uit het Oude Testament. Ik neem aan dat u allemaal weet dat op een gegeven moment er een koning is in Israël. De eerste koning, Saul. Op een gegeven moment verstoot God Saul als koning. En dan stuurt hij Samuel naar het huis van Isaï om een andere koning in de plaats van Saul te salven tot koning. Dan komt hij daar zo en uiteindelijk zalft hij David tot koning. Als ik u zou vragen, wie is vanaf dat moment koning? Wat zou u zeggen? David, zegt u. Maar weet u dat het enkele jaren duurt dat David voortdurend op de vlucht is en dat hij niet op een koningszetel zit, dat hij niet in het paleis woont, dat hij geen leiding geeft aan het Joodse volk. Het duurt enkele jaren dat Saul nog steeds in het paleis zit, dat Saul nog steeds op de troon zit, dat Saul nog steeds het volk aanstuurt. Maar dan zie je dus datgene wat bij mensen gebeurt, maar bij wat God al besloten is. En dat de troonswisseling al heeft plaats gehad. Alleen, je hebt een soort overgangsperiode totdat uiteindelijk Saul komt te sterven. En dan zie je David op de plaats komen van de koningszetel en dan wordt hij koning. Lieve mensen, wat er gebeurde op het kruis van Golgotha is dat Jezus de Satan, de demonen, heeft onttroond. En we zouden zeggen, dit is de Sauls overgangsperiode totdat Jezus uiteindelijk letterlijk zal zitten op zijn troon. Wat reeds beloofd is, reeds bij zijn geboorte door de engel Gabriel aan Maria, als u het leest in Lucas hoofdstuk 1. Dus vandaar dat we ook kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus komt om uiteindelijk de duivel te onttronen. En dan zult u ook zien dat dat werkelijk nu al kan gebeuren in jou en in mijn leven, in de wereld waarin we leven. Omdat hij op de troon zit en dat de Vader hem echt alle dingen heeft onderworpen. En zijn koninkrijk vestigt hij juist in het leven van ons mensen. En naarmate dat meer mensen erbij komen, dan ziet u in de gemeente van de Heer Jezus Christus het koningsgebied van Jezus, waar hij het voor het zeggen heeft, steeds groter worden. Dat gebied daarbuiten is tot aan Jezus' wederkomst nog steeds onder heerschappij van de overste van deze wereld. Waarvan de staat zegt dat hij de overwinnaar van alle volken is. Welk volk je ook noemt. Of het nou in Zuid-Afrika, of dat je het in Azië noemt, of dat je het in Europa is. Hij is de overheerser van dat alles. Zijn middelen om zijn doel te gebruiken. Ik zei u reeds, zijn doel is en blijft, namelijk ik zal den hemel opstijgen en me aan de Allerhoogste gelijkstellen. Om dat te bereiken, want de Satan wil aanbidding, dan gebruikt hij middelen daartoe. En het begint meteen aan het prilste begin, wanneer Adam en Eva op een fantastische wijze een relatie ervaren met hun schepper en hun maker. Net zoals jij en ik dat in ons leven kunnen ervaren. Maar dan zal de boze zowel bij jou als bij mij aankloppen, want hij wil ons trekken om niet God onze Heere te aanbidden in ons leven, maar door middel van verleidingen probeert hij u en mij zo ver te krijgen dat wij de aanbidding van God terzijde schuiven om uiteindelijk te komen via allerlei listen tot de aanbidding van een andere God. En dan kan die God allerlei namen krijgen in ons leven. Dat heeft te maken met onze maatschappij. Dat heeft te maken met onze cultuur. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen die we meemaken. Het allereerste zien we bijvoorbeeld bij Adam en Eva. Ik ga met u naar die tekst uit Genesis hoofdstuk 3 waar het gebeurt. In vers 4. De duivel gaat in gesprek met Eva. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, van die boom van kennis van goed en kwaad, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Als je inzoomt op deze teksten, dan ziet u een aantal dingen gebeuren. Kijkt u maar, het is een ingezoomd. Het eerste is namelijk, hieraan voorafgaand bij wat er geprojecteerd wordt, u merkt dat de boze eerst komt en dat hij vraagtekens gaat plaatsen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar er zijn zoveel vraagtekens die in de loop van de jaren bij mij opkwamen. Waarbij je je afvraagt in de keuzes die je moet maken. De keuzes die je moet maken van het gehoorzamen van God. Want we hebben zo net zijn we meegenomen door het muziekteam om te komen tot een stukje aanbidding. Maar aanbidding is meer dan alleen maar natuurlijk het zingen en God groot maken. Aanbidding, zeggen we vaak, is een levensstijl. Dus de keuzes die ik maak in mijn leven. Mijn vrouw die woonde in Amsterdam toen we nog niet getrouwd waren. En studeerde daar. En ik woonde in Brussel waar ik studeerde. En regelmatig kwam ik de weekenden bij haar in Amsterdam. En ze woonde in een hele grote studentenflat met 1000 kamers. Dus allemaal zou je verwachten 1000 studenten. Maar meestal woonden er meer dan 1000 studenten. Want er werd heel veel samengewoond. En wij zeiden altijd, dat doen wij als gelovigen niet. Onze levensstijl is een levensstijl van aanbidding. Dus we kiezen voor niet samen te wonen en geen seksualiteit voor het huwelijk. Maar waar moest ik dan slapen? Nou, op de 10e etage had ik wel een paar vrienden wonen. Die ook uit Suriname gekomen waren. En ze hadden een kamertje daar zo. Maar het was fijn om bij mijn vrouw te blijven. En dan werd het 10 uur en dan werd het 12 uur. En dan zeiden we op een gegeven moment, joh, laat me gewoon eerst slapen. We hebben toch geen seks met elkaar. We zijn toch hele bewuste gelovigen. Maar tegen 1 uur, dan begon het te kriebelen. En om 2 uur, dan vlucht ik maar vlug naar de 10e etage. Want die vraagtekens begon. Ja, maar je houdt toch van elkaar. En je hebt toch al 5 jaar verkering. En je bent toch van plan om te trouwen. Ah joh, maakt toch niet uit, weet nog niet zo vroom. Zo concreet heb ik het ervaren. Maar dit is één gebied. Zo zijn er 10 gebieden in mijn leven. Waarvan je merkt. Iedere keer als de belastingformulier ingevuld moet worden. Vindt u niet dat de Nederlandse overheid veel van ons vraagt? Ja, totdat ik of u in de bijstand terechtkomen. Dan zijn gelukkig dat ze zoveel wegplukken. Waardoor ze toch voor mij een stukje kunnen zorgen. Maar het moment dat je moet gaan invullen, dan merk ik hoe vlug vraagtekens kunnen komen van dit niet, dat niet. En als je in het bedrijfsleven zit, het werken met of zonder zwart geld. Ach, eventjes, je moet toch niet zo vroom zijn. Wees niet al te rechtvaardig, staat er in de Bijbel. Weet je dat? Dan begin je te zoeken. Dat zijn de influisteringen die vaak bij ons opkomen op zoveel terreinen. De boze, die komt bij Eva met deze influisteringen. God heeft wel gezegd. En in dat gesprek zie je iets gebeuren dat fataal geworden is voor Eva en Adam, maar ook voor jou en mij. Namelijk, er gebeurt iets in de volmaaktheid waarin ze zijn. Waarbij Eva en Adam het beste hadden van wat God voor ze bedacht had. Ze genoten intens en hadden alles wat hun hart begeert. En toch lukte het ze. Ze zag naar die ene boom. Waarvan God gezegd had, de consequenties is, je zult sterven. En zelfs dat was niet voldoende om Eva en Adam ervan af te houden. Dan ziet u 3 pijlers. Namelijk, ze zag dat het een lust was voor de ogen. Ze zag dat het begerenswaardig was. En ze zag dat ze verstandig ervan kon worden. Lieve mensen, deze 3 pijlen zijn diezelfde 3 pijlen die bijna de hele dag op jou en mij worden afgeschoten. Waar je ook komt. En dan merk je gewoon, wat doe je ermee? Adam en Eva worden door de duivel verzocht. Hij wil ze brengen tot een stukje aanbidding van hem en niet meer van God. En dan zie je in wezen hoe de boze vandaag aan de dag heel veel pijlen op zijn boog heeft. Alleen maar om jou en mij af te brengen van de toewijding aan God. Met hart, ziel, geest en lichaam. Om hem te eren. Ons leven als een leven van aanbidding. Het tweede dat je ziet is dat zelfs bij de Heer Jezus de boze eigenlijk dat aandurft. Lees u maar die tekst met me uit Lucas hoofdstuk 4. De Jezus is gedoopt. Hij wordt door de Heilige Geest gebracht naar de woestijn, waar hij verzocht wordt door de duivel. En dan zie je de frontale aanval van de boze op Jezus. Vers 5. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in 1 en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en geef het aan wie ik wil. 1 voorwaarde. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Weet je, opnieuw raakt het mij, als je die verse leest, u ziet in welke evangelie dan ook, omdat het in meerdere evangelie verteld wordt. Jezus ontkent op geen enkele manier wat de Satan zegt. Op geen enkele manier. Dus als de Satan zegt, over alle koninkrijken van deze wereld beschik ik over de macht en de roem en ik geef het aan wie ik wil. Dus ook over het koninkrijk van de Nederlanden, hij beheerst echt die macht. Hij beheerst echt de roem. Maar dan zie je in wezen de hele wereld in beeld komen. Het tweede dat mij opvalt, is dat hij het zelfs durft voor Jezus te noemen en Jezus uit te nodigen om namelijk zijn hart ervoor te openen om deze macht en die roem te ontvangen. En denkt u werkelijk dat als hij het bij Jezus doet, dat hij het niet bij Orlando Bottomblij zal doen? Dan zou ik toch naïef zijn. Dan zouden jij en ik toch naïef zijn om te zeggen, hij gaat aan ons voorbij. Tuurlijk niet. Hij probeert iedere keer aan te sluiten bij de positie die jij en ik hebben. En hij weet op een vlijmscherpe en een zeer intelligente manier aansluiting te vinden bij datgene wat ons bij de aanbidding van God kan wegtrekken om uiteindelijk hem de eer te geven. Want u ziet hier zo opnieuw, zoals hij het in het begin probeerde. Ik zal ten hemel stijgen en mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dat is wat hij ook nu bij Jezus probeert te doen. Gelukkig dat de Zoon van God hem doorziet en hij is daar helder, radicaal en duidelijk in. De Heere God zul je alleen maar aanbidden. Een derde opmerking. Ik zei het vandaag, ik heb het voorrecht in mijn leven om met heel veel mensen te maken te hebben. En ik heb het voorrecht gehad, ik weet nog dat ik, ik ga ieder jaar naar Suriname en heb met heel veel van de ministers in de loop van verschillende regeringsperioden te maken gehad. Meerdere keren met de heer Boutersen aan tafel mogen zitten. Maar ook hier in Nederland moet ik zeggen dat God me heel veel ingang gegeven heeft bij Tweede Kamerleden, mensen van de Eerste Kamer, zakenlieden, soms mensen die echt zo stinkend rijk zijn. Om een voorbeeld te noemen, ik zat vorig jaar met 3 zakenlieden, zat ik om tafel en ze hebben me gevraagd of ik ze advies wilde geven. Ik denk, waarom vraag je mij dat? Ik heb nauwelijks geld. En dan kom je mee vragen, advies vragen om geld. Eentje vroeg van, joh, hoe denk je erover als ik mijn kinderen, als ze jarig zijn, een 1 miljoen cadeau geef? Is het ethisch verantwoord? Wordt die vraag mij gesteld. U begrijpt dat ik zei, ethisch is het verantwoord om het geven aan Gods koninkrijk. Maar goed, dat was niet hun vraag aan mij. Maar ik ontdek namelijk dat geld heeft een zekere macht. Echt waar, in ieder van ons leven. Als je het niet hebt, heb je het niet door. Maar het moment dat je eraan begint te ruiken, heeft geld werkelijk bij ieder van ons een zekere macht. En naarmate dat het meer wordt, krijgt het steeds meer greep op je leven. Maar een tweede ontdekking heb ik gedaan, in de loop van de jaren, dat geld niet het laatste is. Het moment dat mensen veel geld hebben, gaat er iets anders spelen. Namelijk macht. Macht overstijgt altijd geld. Je merkt altijd dat mensen zelfs het geld gebruiken om juist macht te kunnen krijgen. Maar zelfs als ze de macht hebben, dan merk je, dan is het nog niet het laatste. In de praktijk heb ik ontdekt dat roem het allerlaatste is. En dan zie je hoe de macht gebruikt wordt, juist om bij roem te komen. Met andere woorden, het moment dat wij om ons heen kijken, kijkt u maar naar wereldleiders vandaag aan de dag. En probeert hun leven na te gaan. Dan ziet u deze 3 zaken vaak waar ze helemaal in vastzitten. En dat is wat in onze wereld gebeurt. En er zijn zoveel die daarnaar lonken en echt zich ernaar uitstrekken. De Satan gebruikt het juist om op wereldniveau, in het bedrijfsleven, juist in de top van onze maatschappij, deze middelen te benutten om mensen in hun macht te krijgen. En we hebben het vaak niet door. Waarom? Wij denken dat als je spreekt over boze geesten, als je spreekt over satanische invloeden, dan denken we dat het alleen maar te maken heeft met een drietand op de kop. Het heeft daar helemaal niets mee te maken, mensen. Snap je? Of dan denken we alleen maar aan mensen, zoals ik het heel vaak in mijn leven heb meegemaakt. Mensen die in extase geraken, op de grond rollen. Of mensen die in wezen met geesten van doden in contact staan. Dat zijn andere maskers die hij opzet. Afhankelijk van de cultuur, de maatschappij en de vormen waarin hij probeert mensen in hun greep te krijgen. Dus hij heeft zoveel maskers. Om het doel altijd is God niet de eer te geven in je leven, maar andere goden centraal te stellen. Dat is wat de Bijbel ons op deze manier laat zien. Ik denk daarom aan bijvoorbeeld een andere vorm dat heel veel gebruikt en dat we zien passeren. Dat is namelijk allerlei soorten van alternatieve geneeswijzen. Ik las het volgende op een van de sites. Op onze wekelijkse spirituele beurs kunt u op een ontspannen manier kennis maken met spiritualiteit, paranormale zaken en diverse alternatieve geneeswijzen. Zo zijn er onder andere paragnosten, helderzienden, mediums, magnetiseurs, handlijnkundigen, tarotkaartleggers, koffiediklezers, astrologen, iroscopisten en numerologen aanwezig, maar ook hypnotherapeuten, reïncarnatietherapeuten, klankhealers, auralezers, aurakamera's, gidstekenaars, reiki-masters, pendelaars en masseurs. En zo ging het nog een tijdje door. Bovendien is het mogelijk ook om producten te kopen, zoals boeddha's, wierook, gezondheidsstenen, sieraden, inzichtkaarten, muziek-cd's enzovoort. En dan gaan ze nog een tijdje door. Ik denk dat als u even Limburg, Vlaanderen en Brabant in vizier zou nemen, wat ik heb begrepen, is dat er bijna geen weekend voorbij gaat dat je niet in een van deze gebieden een paranormale beurs hebt. En mensen zien het als een uitje. Mensen gaan er massaal naartoe. Je merkt dus, de boze weet zoveel maskers op te zetten. En omdat hij weet, ondanks het feit dat wij in Europa en in het westen van de wereld zo'n geweldige ontwikkeling hebben binnen de medische wetenschap. Het is verbazingwekkend wat we allemaal kunnen en wat allemaal ontdekt is en wat allemaal mogelijk is. Merk je, het bevredigt ons niet. Want als er geen oplossing is, de drang en de hang naar genezing is zo immens groot dat het ons drijft naar de meest waanzinnige occulte vormen waarin we niet doorhebben dat we aan de ene kant ons uitstrekken naar genezing en aan de andere kant de Satanse macht over ons leven krijgt. En dat wordt bevestigd. Leest u maar met me mee wat Paulus schrijft door de geest geleid in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Hij schrijft daar zo: daarentegen is diens komst naar de werking van de Satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Probeert u eventjes die drie woorden nog een keer te vangen. U ziet ze zijn vet gedrukt, namelijk allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Als u dit vasthoudt, dan zegt hij, dat is de werking van de Satan. Dus de Satan gebruikt krachten, wonderen en tekenen om mensen te verleiden om ze in hun macht te krijgen. Ik ga even met u naar Handelingen hoofdstuk 2. Op de eerste Pinksterdag, de Heilige Geest is uitgestort. Petrus en de discipelen zijn daar vol van de geest. Want Jezus is ten hemel gevaren, heeft de geest van de Vader ontvangen. En de NBG-vertaling zegt, en heeft het uitgegoten over zijn discipelen. Maar als die mensen vragen, maar wat betekent dit wat we zien? Dan zegt Petrus in Handelingen 2, vers 22. Deze Jezus heeft God in je leven aangewezen. En dan let u op die woorden die er daar staan in het vet gedrukt. Door krachten, tekenen en wonderen. Dus diezelfde, de krachten, de tekenen en wonderen die Jezus gedaan heeft. Denkt u maar de storm op het meer. Denkt u maar aan de genezing van de blinden. Denkt u maar aan de broden, die 5 broden en 2 vissen. Waarmee hij massa mensen weet te eten te geven. Die krachten, die wonderen en die tekenen. God zegt met elk van ze, dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon. Wat doet de Satan? Hij gaat Jezus zodanig imiteren dat hij zegt, maar dit ben ik. Maar dit ben ik. En dit ben ik. Aanbid mij. Gehoorzaam mij. Weet u, aan de ene kant ben ik zo geweldig blij dat de frontale aanval van Satan op ons gezin, waar ik vandaan kom, dus bij mijn vader en moeder, uiteindelijk mijn bekering geworden is. Mijn vader, die heeft zich weten los te worstelen uit de armoede waarin we leefden, doordat hij een redelijke baan kreeg, waardoor hij iets meer geld kon verdienen. En daar was zoveel gevecht om, want zo gaat het bij ons in onze maatschappij, dat op een gegeven moment een demonische macht is ingeschakeld om hem uit te schakelen. En dat is inderdaad ook gelukt. Dus ze vonden mijn vader op de grond, bewusteloos, is naar het ziekenhuis gebracht. En hij is een jaar lang heeft hij in coma gelegen in het ziekenhuis. En u kunt zich voorstellen dat het een vreselijke periode voor ons. Ik was een jongen van 16 jaar. Mijn vader kwam na dat jaar uit zijn coma vandaan. Kon niet meer praten, was halfzijdig verlamd. Is uiteindelijk ook zo overleden. Maar dan hoor ik nog mijn moeder met mijn oudere broers en zussen. Ik kom uit een groot gezin vandaan. En als een van de allerjongste stond ik meestal alleen maar terzijde. Maar ik hoor ze nog zeggen, de doktoren hebben gezegd dat ze niets meer kunnen doen. Maar mevrouw Bottomley, er zijn andere wegen om genezing te ontvangen. En ik zie ze nog zo met elkaar overleggen. Vervolgens werden de broers en zussen van mijn vader ingeschakeld. En al die sessies mocht ik meemaken. Als jongen mocht ik nooit meepraten. Ach, dat tel je niet echt meer mee, nog mee. Dus ik hoorde en ik volgde het. En er werd overlegd, wie zullen we inschakelen? De ene na de andere kwam binnen. Met het oproepen van geesten van doden. Met bezweringen, met seancen die er plaatsvonden. Alleen maar om mijn vader genezing te schenken. En naarmate dat gebeurde, kwam er een soort macht in ons gezin en in onze familie. En mensen, het is in die macht dat God iemand op mijn pad stuurde om het evangelie te vertellen. En toen kwam ik radicaal tot bekering. Dus wat ik gezien heb gezien gebeuren, dat ging zich steeds meer manifesteren. Waardoor uiteindelijk een van mijn zusters, ik had vier zusters en 6 broers, dat een van mijn zusters zelfs verheven werd tot een medium. En ze kon in trance geraken en dan kon ze dingen zien en dan kon ze stemmen horen en dan kon ze met geesten van onze voorouders praten. En dan werd ze geraadpleegd en ze werd groter en groter en groter. En niemand had door dat we in de machtsgreep van Satan gekomen waren. Hunkerend naar genezing. Genezing en genezing. De Bijbel was er altijd bij. Maar zo werd het als dekmantel gebruikt om gewoon nog meer in de val van de duisternis terecht te komen. God zij dank. Op een gegeven moment kwam ik bij mijn zus thuis, toen ik uiteindelijk al in Europa woonde en studeerde en met vakantie ging. En God had mijn ogen ervoor geopend en ik ging naar mijn zus toe en ik bracht haar het evangelie. En ik zei tegen haar, het is niet God die in jou werkt, het is een demon en misschien meerdere die in jou huizen. En Jezus is in staat om je vrij te maken. Wat ben ik God zo dankbaar dat mijn zus het begreep. En toen zei ze tegen me, oké, maar wat nu dan? Zou je dan voor me willen bidden? Nou, toen werd ik zo bang. Ja, ik werd vreselijk bang. Dus toen zei ik ervan, nou, dat doe ik niet, maar ik ga versterking zoeken. Dus ik ga een paar voorgangers die hier inzicht in hebben en kennis van zaak hebben, die ga ik vragen om samen met me te komen. Dan zullen we samen met je gaan bidden. Maar ik wil alvast met je bidden dat je Jezus in je leven toelaat. Wil je dat wel? Dat wil ik wel. En het moment dat we begonnen te bidden, ik hoor mijn zuster nog zeggen, Jezus, vergeef me. En op dat moment barstte de hel los. Zulke machten kwamen vrij. Ze vulden het huis. Een gekrijs. Mijn zuster werd echt, zoals het letterlijk in de Bijbel staat, ze werd op de grond gesmeten. Ze werd opgetild en op grond gesmeten. En ik stond met mijn rug letterlijk tegen de muur, zo bang. En in één keer zei God van binnen in mij, Orlando, en nu in Jezus' naam optreden. Dus ik kon niet anders. Dus toen ben ik opgestaan en zei, Satan, in Jezus' naam, ga weg. Zo simpel. En met een gekrijs. Werkelijk waar. Het was alsof een storm het huis uitging. En de mensen in de omgeving, die renden allemaal naar het huis toe. En mijn zuster, die sprong op en ze begon Jezus te loven en te prijzen. De aanbidding was vanaf dat moment weer voor Christus. Lieve mensen, de Satan heeft echt ongelooflijke krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En dat maakt het soms zo, voor ons zo moeilijk. Want de vraag is, wat is wel en wat is niet van het rijk van de duisternis? Twee dingen. In de allereerste plaats, als Jezus centraal staat en geëerd wordt. Als het gaat om de aanbidding van God. Die twee simpele sleutels, als u dat hanteert, dan zult u merken, je komt nooit in zijn val. Maar als je maar bereid bent om te zeggen, genezing, herstel, is voor mij niet het laatste. Maar Gods eer, de aanbidding van hem, de naam van Jezus, zijn troon. Dan merk je dat God ons daarvoor beschermt. Maar nog een ander punt. Namelijk de vrijzinnige theologie. U staat verbaasd erover hoe krachtig de vrijzinnige theologie gewerkt heeft en nog steeds werkt om mensen een andere Jezus en een ander evangelie te brengen. Ik durf te zeggen dat dit een satanische strategie geweest is om in Nederland het volk dat zo op God gericht. De kerken zaten barstens vol mensen. Ik kwam in Drachten in 88. En er stonden 6 gereformeerde kerken. Ongelooflijke grote kerken. Ze hadden 12.000 leden. En iedere zondag zat elke kerk tot 3 keer toe barstens vol. En ik kwam als baptistenvoorganger in een kleine, ach, miserig kerkje van 60 mensen, waarvan het overgrote deel over de 60 jaar was. En ze keken op me neer en ze dachten, ach, wat voor een ventje toch. En wat ben ik gekleineerd, wat ben ik belachelijk gemaakt. Maar ik weet, ik had kleine krachten, maar het woord van Vader heb ik nooit losgelaten. Dwars tegen alles heen. En je zag ze één voor één, eigenlijk steeds verder van Gods woord vandaan komen. En in plaats van dat ze de mensen de kerk inpreekten, hebben ze de mensen de kerk uitgepreekt. Waarom? Jezus werd niet meer verkondigd. een ander evangelie werd gebracht. Mensen, en de Satan weet iedere keer weer een ander masker op te zetten. Alleen maar om mensen bij de aanbidding van God weg te trekken. En dat andere dingen worden voorgeschoten waar ze graag de eer aan geven. En God zegt ons, ontmasker hem om te ontdekken waar het ten diepste om gaat. En daarom, als slot, om u toch de gelegenheid te geven wat vragen te stellen, heb ik het genoemd de centralisatie van Satanse macht. Dan denk ik aan mensen die bezeten zijn, mensen die gebonden zijn en demonische aanwezigheid, soms in een huis, in een stad, in een land. Bij bezetenheid is het een woord dat altijd uitdrukt dat er sprake is van inwoning van een demon. Dat niet anders eruit gaat dan wanneer mensen werkelijk bevrijd worden door uitdrijving. Misschien dat ik het zo mag proberen uit te leggen. En in Drachten heb ik een jaar of 25 geleden met een aantal jonge mannen en jonge vrouwen hebben we een christelijke GGZ op poten gezet. Dat uitgegroeid is tot een organisatie met ongeveer 100 medewerkers, psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, mensen die zeg maar in de gezondheidszorg werkzaam zijn en die allemaal stuk voor stuk het geloof in Jezus kennen. Omdat wij namelijk professionaliteit met het geloof wilden combineren om mensen te helpen om ook in die situaties Christus in hun leven te betrekken. Maar wat we ontdekken is dat van tijd tot tijd een psychiater zich buigt over zo'n cliënt en dat hij tot de ontdekking komt, ondanks alle diagnoses die we gesteld hebben, ondanks alle therapieën die we hebben toegepast, stuiten we tegen een muur aan waarvan we denken dat het iets anders is dan medisch. En omdat we een officiële, door de overheid erkende organisatie is, mogen we niet en willen we ook niet met mensen daar bidden. Dus zo'n psychiater verwijst ze dan door naar onze kerk en we hebben daar een pastoraal team van bevrijding. En dan maken we zulke mooie dingen mee. Want het team buigt zich juist om de maskers weg te doen en te ontdekken, speelt duisternis een rol? En dan maken we het regelmatig mee dat we mensen echt moeten vrijzetten van een demonische inwoning. En op het moment dat dat gebeurd is, dan gaan ze meestal terug naar in de bres om daarna verder begeleid te kunnen worden als er namelijk ook psychische dingen plaatsvinden. Maar soms kloppen mensen ook bij ons pastoraal team van bevrijding aan. En dan zeggen mensen, ik denk dat ik inwoning heb. Ik denk dat ik gebonden ben. En ook wij proberen met onze middelen die we hebben ontwikkeld te onderzoeken, maar is er wel sprake van duisternis in dit geval? En ook wij komen wel eens tot de ontdekking, je denkt het wel, je zegt het wel, maar we hebben het idee dat iets heel anders een rol speelt. Misschien dingen uit je verleden. Dus ook wij verwijzen dan op onze beurt terug naar een psychiater bij in de bres. En meestal komen we daarin tot de ontdekking dat hij ook constateert, dat klopt, hier speelt er niets demonisch een rol. Maar mensen zijn in de knoop geraakt door hun opvoeding of een traumatische ervaring waar ze uit geholpen kunnen worden. Dus het is altijd een zoektocht. Maar één ding is zeker, als Satan de kans krijgt om inwoning te laten plaatsvinden, dan zal hij inderdaad het huis bezetten. Bij de gebondenheid moest ik denken aan die vrouw uit Lucas 13. Een Joodse vrouw, ze komt de synagoge binnen. En Jezus ziet dat die vrouw gekromd door het leven kan. Ze zoekt dus wel de aanbidding, de plaats van aanbidding op. Ze komt in de synagoge om de God van Abraham, Isaac en Jacob te ontmoeten. Maar ze is gebonden, zegt Jezus. En uiteindelijk, zegt hij, moet deze dochter van Abraham, die al 18 jaar gebonden door het leven gaan, niet vrijgemaakt worden. En dan spreekt Jezus met gezag en autoriteit deze gebondenheid aan. En die vrouw is in één keer genezen. En gaat gezond verder door het leven. Met andere woorden, soms zijn er bepaalde geestelijke banden. En meestal verwoorden mensen het naar ons op deze manier. Dat ze zeggen, het voelt alsof ik steeds naar voren wil, maar dat ik door onzichtbare banden iedere keer weer teruggetrokken word. En als er dan ontdekt wordt wat de oorzaak is, waar het vandaan komt, en je bidt om verbreking van geestelijke duistere banden, dat we merken dat mensen inderdaad helemaal in de vrijheid komen te staan. Op deze manier denk ik dat u en ik, dat we juist mogen leren dicht bij Jezus te schuilen, dicht bij het woord van God. En als we dat doen, dan ga je ontdekken dat je vrij makkelijk uiteindelijk de maskers kunt afdoen om het ware gezicht achter zoveel mensen, zaken, gebeurtenissen in ons leven om ons heen te kunnen ontdekken. Tot zover wilde ik dit aan u doorgeven. We hebben een microfoon hier, dus het zou fijn zijn als er mensen zijn die eventueel nog een vraag hebben, dat u die vraag stelt en dan probeer ik te kijken of ik daar antwoord op kan geven.
Ik denk dat als een van jullie even achter de deur open laat staan, en als dan de meeste mensen weer terugkomen, dan stoppen we met de vragensessie.
Goed, dank je.
Maar als een van jullie op de achterste rij even de deur willen openzetten, dan kunnen we in ieder geval de mensen gelegenheid geven om rustig binnen te lopen.
Ja.
Ik heb een vraagje. Wanneer weet je nu of een gedachte of een verleiding of iets wat niet goed is, wat niet in het leven van een christen hoort, of dat van de Satan is of dat het van jezelf is? Want ik vind, je kunt niet, het is te makkelijk om Satan overal de schuld van te geven. Je bent er zelf ook nog, hè?
Weet u hoe we het vroeger zeiden? Als wij gezondigd hadden, en dan zeiden we, the devil makes me do it. Dan ben je wel lekker vrij. Ja. Ik zou bijna zeggen, die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus datgene wat de Satan doet, daar kun je wel of niet op ingaan. Dus jouw verantwoordelijkheid blijft staan. Net als bij Eva. Wat gebeurt er bij Eva? De Satan opent haar ogen voor wat ze voorheen niet zag. En Eva ziet het en heeft een impact op haar. En op dat moment kan Eva besluiten, ik ga er wel of niet op in. Maar dat is haar verantwoordelijkheid. Een tweede voorbeeld. De beide broers van Eva en Adam, Kain en Abel. Die beide broers groeien samen op. De mannen, in dit geval geworden, die gingen eerst heel goed met elkaar om. Op een gegeven moment ontstaat er iets bij Kain. Net zoals in het bedrijfsleven, of zelfs tussen broers en zussen, of tussen vrienden, zelfs onder gelovigen, jaloersheid de kop opsteekt. Het is iets dat je overkomt. Je ontdekt plotseling, hey, ik ben jaloers op hem, of ik ben jaloers op haar. En dan ziet God dat. Dan zegt God tegen Kain, Kain, de zonde ligt als een belager voor de deur van je hart. Wiens macht naar je uitgaat om over je te heersen. Maar jij moet daarover heersen. Dus het moment dat u het ziet, ik weet niet wanneer ik soms dingen vertel. Dus als ik het noem, dan moet u zeggen, nee, dat heeft u al verteld. Heb ik het verteld over een zakenman die namelijk een paar maanden geleden bij mij binnenkwam wippen? Niet hier zo verteld? Oké, dan heb ik het in de eerste sessie verteld. Een paar maanden geleden stond er een zakenman uit onze gemeente bij mij voor de deur. En hij vroeg me, Orlando, heb je even tijd? Ik ben even in nood. Ik had net nog een half uur. Hij zei, joh, kom maar binnen, maar het is maar een half uur. Ik zei, wat kan ik voor je doen? Hij zegt, ik heb gewoon echt hulp nodig. Ik zeg, vertel eens. Hij zegt, ik kom Drachten binnenrijden. Maar dat is niet alleen maar Drachten. Ik maak het op meerdere plaatsen in Nederland mee, omdat ik het land moet crossen als zakenman. En dan zat er een hele grote billboard stond er bij het binnenkomen van onze plaats. Met allemaal reclame voor, ik hoop dat ik goed uitspreek, Sloggy. Oh, dat had ik verteld? Oké. Voor de mannen die het nog niet weten, dat zijn vrouwen met geen slipjes, maar strings. Dus hele mooie achterwerken van vrouwen zie je daar. En hij zei, dat pakt me zo ongelooflijk. Dat ik gewoon merk, het doet me zoveel. Of ik nou wil of niet. Want dan moet ik in Maastricht overnachten in hotel. Voor zakelijke bespreking. En dan ben ik weer in Zeeland. En dan ben ik weer in Amsterdam. En als ik veel genoeg deze borden tegenkom, dan vindt er een prikkeling bij mij plaats. Ik wil niet, maar ik word bijna gek in mijn gedachten om uiteindelijk toch overspel te gaan plegen. Nou, het leeft bij hem. Het heeft soms ook te maken met een bepaalde achtergrond van hoe iemand is opgegroeid. Dat speelt vaak een rol. Maar de boze, dat is wat hij zegt, hij weet vlijmscherp in te spelen op deze man's leven, maar ook op mijn leven. En ook op jullie leven. Dus het is altijd een samenspel. De boze zal nooit aankloppen op onze sterke kanten. Bijna altijd op onze zwakke kanten. En dan weet hij zoveel voor te gooien. En op het moment dat we erop ingaan, dan heeft hij ons te pakken. Vandaar dat ik zo net zei, aanbidding is een levensstijl. Zo aanbid ik God. En het is niet alleen maar een aanbidding van God wanneer ik zeg maar zing en lofprijzing naar hem toe zing, maar in het hele leven. Dus dat is een van de manieren waarop hij werkt. Ja. Ja. U heeft nog een vraag.
Ja, ik wil u eigenlijk bedanken. Want ik had ook verschillende vragen, maar die heeft u al in die preek beantwoord. Dankjewel.
Oh, dankjewel. Oké, bedankt.
Nog iemand? Brandende vraag.
Zijn er boeken aan te raden die daarover gaan? Over de duisternis ontmaskeren.
Ja. Er zijn verschillende boeken. Een van de beste schrijvers op dit gebied vind ik Neil Anderson. Ik weet niet of de naam u hier zo in dit gezelschap wat zegt. Omdat vaak dingen onevenwichtig naar voren gebracht worden. En Neil Anderson, het is een Amerikaan, maar bijna al zijn werken zijn vertaald in het Nederlands. En dat is gewoon geweldig materiaal. Heel degelijk, heel bijbels. Ook vanuit de medische wetenschap heel goed toegelicht om daarmee om te gaan. Dus dat zou ik sowieso een aanrader noemen. Ja. Maar ik neem aan dat als u het naar milde rechten noemt, dat hij waarschijnlijk misschien meer materiaal zou kunnen noemen. Maar dat is het eerste dat ik zou willen noemen. Ja.
En we nemen deze boodschap ook op, dus vandaar ik even de microfoon is wel handig ook voor het goed te kunnen horen op de video.
Ik begrijp dat u vanuit de Heer Jezus dan zo'n traject ingaat.
Nog een keer?
In de naam van Jezus wil die mensen bevrijden. Gaat u ook een traject in met iemand die Jezus nog niet kent?
Ja, we gaan een traject in, maar zullen nooit eerder bidden voordat de persoon tot geloof is gekomen. Ik vertelde dat ook in de eerste sessie. We hebben te maken gehad met een gezin bij ons in Drachten. En in dat gezin waren er heel veel demonische manifestaties. Bijna soms op het absurde af. Dat de douche 's avonds zomaar aanging. Of dat men geluiden hoorde. Of dat dingen van de muur vielen. Of dat dingen stuk geslagen werden. Of dat er heel veel kabaal was in slaapkamers. En in hun wanhoop hebben ze toen een toevlucht tot ons genomen. Omdat ze weten van ons dat wij met dit soort zaken bezig zijn. En het geloof hebben in de Heer Jezus. En dit gezin vroeg ons ook van, kunt u ons niet helpen? En toen hebben we heel bewust gezegd, wij kunnen jullie niet helpen. Maar Jezus kan jullie wel helpen. Alleen, hij gebruikt mensen daartoe. En toen hebben we uitgelegd van, we kunnen wel een instant oplossing aanbieden. En dat is nu te komen en met jullie te gaan bidden. Maar als wij vertrekken, dan is er geen sterkere in huis. En die moet er zijn om in principe deze geesten buiten te houden. Dus vandaar dat wij u het evangelie willen uitleggen. En dan is het misschien eventjes de komende weken nog steeds trammelant in huis. Maar we willen God bidden om zijn genade, om rust, om vrede. Zodat jullie dit traject kunnen gaan bewandelen. En uiteindelijk na enkele weken zijn deze mensen tot geloof gekomen. Hebben ze Christus in hun leven aanvaard. En toen zijn we naar de woning gegaan en hebben daar zo gebeden. Maar we merkten dat zij niet door hadden, net als heel veel mensen, hoeveel paranormale beurzen ze hadden bezocht. Of hoeveel alternatieve genezers ze niet hadden bezocht. En hoeveel ze niet in huis hadden. Heel veel mensen die hebben niet door wat ze soms in huis hebben. Waarmee ze min of meer een soort verbond gesloten hebben met de geesteswereld. Waardoor een zekere macht in hun leven ontstaat. En soms is het niet alleen maar in de extase waarin dingen gebeuren. Maar soms is het gewoon in geestelijke blokkade die er plaatsvindt. Waardoor mensen het idee hebben, ik kom niet verder. Ik wil God wel zoeken. Maar het is alsof er een soort een deken over mijn geloofsleven hangt. Totdat ze zeggen, van Heer, wat is het nu? En dan komen we regelmatig met mensen uiteindelijk tot de ontdekking dat er zaken in hun leven aanwezig zijn, misschien van jaren geleden, maar dat nog steeds een plek heeft tot daar, dat daar bevrijding of vrijmaking over heeft plaatsgehad. Ja.
Steeds niet, dus we, dat is misschien toch een teken dat er nog iemand de vraag moet stellen. Ja.
Hoewel de mensen in de hal staan, maar ik, misschien de laatste vraag, zullen we dat doen zo?
Ja. Ik ben ook al wedergeboren christen. Ik had een ongelovige man, of heb, had ik toen. En hij zei in dienst. En ja, tuurlijk ging natuurlijk niet goed. Het ging, werd steeds, hoe zeg je dat, zwakker. Wij gingen van elkaar verwijderen, zeg maar dan. Hij vooral ook dan, hè. Ik heb wel gemerkt dat ik veel last had van occulte geesten in huis. Er is ook een Indische vrouw geweest bij mij aan de deur. Ik had dat zelfs niet in de gaten. En vanaf dat zij, ja, zij had ook voorspeld van dat er akelige dingen konden gebeuren. Ik had dan ook, ze wees naar een overbuurvrouw, die had een heksenbezem daar, of een bezem, maar zij bedoelde dan, die bezem kan veel aanrichten. Dat wil niet zeggen dat mijn man alleen maar fout is geweest in het huwelijk. Ik ook. Ik voelde geen liefde van hem, dus ben ik meer van hem verwijderd. Hij heeft, ja, ze zeggen, het is niet overspel als hij niks met die vrouw heeft gehad, maar hij was er altijd regelmatig bij die vrouw daar. Kan het zijn door het, de occulte dingen dat ook het huwelijk kapot is gegaan? Want vaak werd mijn man agressief en ging ik op mijn knieën. En hij veranderde voor eventjes weer.
Ja. Soms heeft het veel meer invloed dan wij kunnen denken. Alleen om een hele expliciete uitspraak te doen over deze concrete situatie, zal ik eerst meer moeten weten. Maar ik denk zeker dat de boze altijd zal proberen allerlei middelen weer te gebruiken om stuk te maken wat God eert. En dat is toch het huwelijk. Ja. Dus specifiek kan ik niet zozeer daar antwoord op geven, omdat ik dan meer zou moeten weten. Maar de mensen komen binnen. Bedankt voor uw aandacht in ieder geval.